Wat gebeurt er achter de gesloten deuren van de boardroom? Komt wat je ziet in bekroonde series als Succession overeen met de werkelijkheid? Als je dat wil weten, luister dan naar podcast Hollywood in the Boardroom. Met Gerben van Driel en boardadviseur Rob Huisman.
Ik zit er heel ongemakkelijk naar te kijken, want het is natuurlijk ook een persoonlijke afrekening wat je ziet.
Hollywood in the Boardroom is een podcast van BusinessWise. Nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.
Hallo, dit is Haags Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw, waarin je alles hoort over het belangrijkste nieuws uit Den Haag en hoe dat ons leven beïnvloedt. We gaan de diepte in en vertellen je dingen die je niet in de krant leest. Mijn naam is Christophe Schmid. En tegenover mij zit collega Auke van Eijsten. Welkom Auke.
Ah, dankjewel.
Dat is alweer een tijdje terug dat je hier mocht zitten.
Ja, ja. Klopt ja.
Hey, we hebben deze week geluiden gehoord dat die formatie weer helemaal stroef verloopt. Over de financiën zou het mislopen. En de Oekraïne-oorlog is natuurlijk nog zorgt voor verdeeldheid. Maar wij zaten een paar weken geleden met z'n allen te eten hier. En toen zei jij opeens, jongens, landbouw, daar gaat het op stuk lopen. Waarom gaan we het deze week over landbouw hebben?
Ja, nou niet omdat ik iets heb geroepen tijdens een etentje. Dat is wel heel weinig grond om een hele podcast aan te wijden. Waarom we het volgens mij over landbouw moeten hebben is omdat er... het is een dossier dat al jaren speelt. Maar afgelopen dinsdag was er een debat over in de Tweede Kamer. En dat ging mede ook over een brief van het kabinet die vorige week vrijdag is gepubliceerd. En daaruit blijkt eigenlijk dat we voor grote keuzes staan. Omdat de landbouw steeds meer afstevend op allerlei Europese deadlines. En de vraag hoe moeten we daarmee omgaan en welke plannen moeten er worden gesmeed. Daarover liggen niet alleen in de hele Tweede Kamer de meningen uiteen, maar ook tussen de formerende partijen. Wat er aan die formatietafel gebeurt, dat weten we niet. Maar die verschillen tussen die vier partijen, die worden nu ook steeds meer in debatten voor het voetlicht gebracht. Het lijkt me goed om het daar dus vandaag over te
hebben. Ja, en ja, goed, over hoe dat aan de formatietafel gaat, daar gaan we straks uitgebreid over filosoferen en speculeren. Maar eerst even, je zei al, die brief die afgelopen vrijdag verscheen van minister Adema van Landbouw, Natuur en wat was het ook alweer? Voedselveiligheid. Dat was een lang verwachte brief, toch? Want die ging over heel ingrijpende voorstellen voor de agrarische sector. Wat was precies de hoofdmoot van die brief?
Het komt er eigenlijk op neer dat we in Nederland een mestoverschot hebben. Mest, dat komt natuurlijk van dieren. Dus veehouders die hebben koeien, kippen, varkens. Die zorgen voor mest. Idealiter kun je die mest kwijt op je eigen landbouwgrond. Maar in de praktijk is er vaak ook een overschot. Dus een boer kan niet alles kwijt op het eigen grond. Nou, dan heeft hij een rest. Wat moet hij daarmee doen? Afvoeren. De vraag is, waarom is het nu zo'n probleem? Nou, dat heeft ermee te maken dat Nederland al jaren te veel mest produceert. Alleen van Europa hebben we lange tijd ook iets meer dan andere landen dat op de eigen grond mogen uitrijden. Als je namelijk te veel doet, dan komt dat mest in de bodem, dan komt dat in het water terecht en dat zorgt voor slechte waterkwaliteit. Daar lopen we als Nederland heel erg tegen de klippen. En daarom heeft Europa gezegd, joh, die uitzondering die jullie hebben, die derogatie, daar gaat een einde aan komen.
Dat houdt een keer op.
Dat houdt niet per direct in één keer helemaal op. Maar over een paar jaar is daar definitief een einde aan. En daarom heeft Nederland opeens te maken met steeds meer overschot. Omdat je steeds minder mag uitrijden op het land. Nou, wat doe je dan met die mest? Ja, die laat je wegvoeren door andere bedrijven. Dat kost heel veel geld. Vaak meer geld dan boeren kunnen ophoesten. Waardoor de mestkelders van die boeren helemaal vol raken. Dus eigenlijk overstromen we van de mest. We zitten eigenlijk heel erg diep in de shit als Nederland. Wat moeten we daarmee doen? Dat is de vraag. En daarom kwam minister Adema eindelijk op verzoek van een groot deel van de Tweede Kamer met zijn lang verwachte plan.
Ja, en dat was ook een beetje op verzoek van veel boeren zelf, toch? Die ook letterlijk in de shit begonnen te zitten.
Ja, klopt. Omdat zij inderdaad ook allemaal zwaar de Van Damocles boven zich zien hangen. Wat moeten ze daar nu mee met die mest? En ook hoe kunnen ze een plan bedenken voor de toekomst? En het zeg je inderdaad wel goed dat eigenlijk alle partijen, welke uit plannen ze zelf ook hebben, wilden dat het kabinet in ieder geval met een gedachte kwam. Althans, tot anderhalve week geleden ongeveer. Toen stuurden de vier formerende partijen opeens een brief, een vraag aan de minister, waarin stond, joh, wil je, zolang het demissionaire kabinet er nog zit en zolang wij eigenlijk nog aan het onderhandelen zijn, wil je nou niet met nieuwe plannen komen, want die doorkruisen de formatie een beetje. Maar toen heeft Adema daar eens over nagedacht. Dat even laten bezinken en gedacht, nee, ik ga het toch doen. Ik ga toch met die plannen komen, want de situatie is enorm urgent. We hebben nu eenmaal niet de luxe om te wachten. Het is niet een probleem dat we op ons af zien komen over enkele jaren of maanden. Nee, die mestkelders zitten nu vol. En die boeren die kampen nu met grote financiële zorgen. Dus we moeten nu, zegt hij, met oplossingen komen. Of in ieder geval in gang zetten.
Ja. Want anders, dat was geloof ik zijn argument, hè, gaan er gewoon bedrijven over de kop. Die gaan failliet.
Dat klopt, ja. Er zijn eigenlijk meerdere gevolgen als je dat niet doet. Inderdaad, je gaat in eerste plaats gaan die bedrijven over de kop. Die moeten iets met die mest. Dat gaat ze zoveel geld kosten dat ze omvallen. Bovendien is daarvan de vrees dat niet alleen bedrijven omvallen die nu tot de intensieve landbouw behoren. Dus bedrijven die ook op verschillende manieren zorgen voor natuurvervuiling door de mest die ze afstoten, maar ook de stikstofuitstoot. Maar het zijn ook juist die bedrijven waarvan eigenlijk iedereen zegt, in een landbouw van de toekomst hebben zij een belangrijke plaats. Duurzame bedrijven, ook die kampen met een mestoverschot en ook zij staan op omvallen. Bovendien, en dat komt er ook nog wel even bij, van als we nu niets doen, ja, die Europese Unie die is toch al, de maat is toch al een beetje vol voor Nederland. Omdat we lange tijd niet ons hebben gehouden aan de regels voor bijvoorbeeld waterkwaliteit. Als we niets doen, dan kan het wel eens zo zijn dat die uitzonderingspositie van Nederland niet in een paar jaar, maar in één klap vervalt. De koude douche, de koude sanering. En dan heb je een nog veel groter probleem voor nog veel meer boeren. Dus om dat te voorkomen, komt het kabinet nu met oplossingen.
Ja. En als ik het goed begrijp, was een van die oplossingen die door Adema was voorgesteld een nieuwe opkoopregeling, toch? Boeren konden ermee stoppen en dan kregen ze een zak geld van de overheid. Zeg ik het zo goed?
Ongeveer, ja. Nee, dat klopt inderdaad. Eigenlijk bestaat het kabinetsplan uit grofweg drie delen. De eerste is inderdaad dat als een boer, een veehouder bijvoorbeeld, stopt, dan is dat niet alleen dat hij van die fysieke plek misschien verdwijnt, maar dat heeft ook met rechten te maken. Je hebt namelijk dierrechten als veehouder. Voor bijvoorbeeld zeg 100 koeien. Wat er dan nu gebeurt, is als die veehouder daarmee stopt met het houden van die koeien, mag hij niet al die dierrechten weer verkopen aan een andere boer. Want dan zouden die 100 koeien gewoon ergens anders heen gaan. En dan heb je nog steeds hetzelfde probleem. Vanaf nu, als het aan Adema ligt, moet hij dan 30% daarvan afstaan. Verkopen eigenlijk aan de overheid. Daar krijgt hij dus ook gewoon een vergoeding voor. Maar 30%, tenminste 30% moet hij van die dierrechten afstaan. Waardoor dus op termijn veel minder dieren in Nederland worden gehouden. De veestapel krimpt die door.
Ja, want die 30% koeien, die worden gewoon geslacht. En
die gaat de overheid niet doorverkopen of zo. Ja. Die 30% koeien, die rechten verdwijnen, waardoor dus ook geen andere boeren die dieren mogen houden. Daarnaast, en dat is eigenlijk een nog misschien wel fundamenteler punt, komt het kabinet met het plan voor een graslandnorm. Dat is jargon en dat betekent eigenlijk hoeveel koeien je per hectare mag gebruiken. En het doel daarvan is grondgebondenheid. Dat is ook weer zo'n jargonterm. En dat betekent dat idealiter moet alles ongeveer in de productie plaatsvinden in de buurt van hetzelfde stukje grond. Dus de koe die loopt naar buiten op een stuk gras. De mest die daar veroorzaakt wordt op het land zelf uitgereden. In de buurt van de boer. In ieder geval niet overal heen gaan rijden met allerlei stukken mest en een beetje die kringloop op gang krijgen, is eigenlijk het gedachte van die grondgebondenheid. Volgens de deskundigen kom je dan ongeveer op 1,5 koe per hectare. Als je zoveel hebt, dan kun je de mest daarvan dus kwijt binnen de omgeving van de boer zelf. Daar zitten heel veel boeren al aan, maar veel intensieve boeren nog niet. En voor die boeren heeft Adema nu het plan om te beginnen in ieder geval met ongeveer 3 boeren. 3 koeien per hectare.
Okay.
Ja. Of 3 boeren met allemaal een derde koe. Maar, ja.
Ja, 3 koeien per hectare. Hè? Dat voorbeeld. Dus het idee is eigenlijk dat gewoon het aantal dieren wordt meer in evenwicht gebracht met de natuur, met de grond.
Klopt. Dus ja. Er zijn nu eigenlijk te veel koeien voor de grond die we in Nederland hebben. Te veel dieren in het algemeen. Die veroorzaken te veel mest. We kunnen dat niet kwijt. Dus om meer in evenwicht te komen, moeten er per hectare minder dieren komen. Dat is een heel ingrijpend plan, omdat dat eigenlijk het einde betekent van wat we nu de intensieve veehouderij noemen. Zij zitten daar ver boven. Ze hebben te veel koeien. Daar zouden ze vanaf moeten. En dat is een enorme omschakeling in de landbouw eigenlijk. Die zo even op een vrijdagmiddag door een demissionair kabinet wordt voorgesteld.
Ja.
En dan nog even is tenslotte de derde. En ik denk dat je ook daar een beetje naar verwees. We hebben de piekbelastersregeling al gehad. Dat zijn eigenlijk regelingen voor boeren die ermee willen stoppen. Die in de buurt zitten van kwetsbare natuur en veel stikstof uitstoten. Daar hebben vele honderden boeren al op gereageerd. Die willen er dus mee stoppen. En die regeling die wordt verlengd. Die zou rond deze tijd aflopen, maar die komt pas ten einde nu aan het eind van dit jaar. En dan gooit het kabinet nog eens zo'n 4 miljard euro tegenaan. Dus dat is een hele hoop geld. En ook een zoveel geld dat nu de formerende partijen zeggen, joh, is dat niet iets voor een nieuw kabinet? Maar ook daarvan zegt minister Adema dus, nee, geen tijd te verliezen. Dat moeten we nu doen.
Oké. Je noemde al stikstof. Misschien dat er nu bij enkele luisteraar wat verwarring ontstaat. Van, wacht, het gaat over mest aan de ene kant. Het ging afgelopen week vooral over mest, maar 2 jaar geleden, weten we nog, ging alles over stikstof. Hadden we die blokkades van snelwegen, et cetera, et cetera. Wat is precies de verbindende factor tussen die twee? Stikstof en mest. Het zijn 2 totaal verschillende dingen. Leg dat eens uit.
Het heeft eigenlijk het zijn verschillende gezamenlijke factoren. De eerste is de Europese wetten en regels. Het stikstofprobleem en het mestoverschotprobleem worden eigenlijk beide veroorzaakt of zijn gelinkt aan Europese regels. Die gaan over de waterkwaliteit, de bodemkwaliteit en de kwaliteit van de natuur. De natuur, dan heb je er dus weer over stikstof. Hè. Die gaan, sommige plantjes kunnen daar niet goed tegen. Sommige plantjes groeien juist veel te hard. Daardoor neemt de biodiversiteit af. Nou, de mest die veroorzaakt slechte waterkwaliteit. En hoe los je dat op? En dat is de tweede gezamenlijke factor. Minder vee. Hoe minder vee, hoe minder stikstof er wordt uitgestoten. Hoe meer mest er in de grond verdwijnt. En hoe minder financiële problemen boeren ook hebben. Aan de andere kant is het natuurlijk ook lastig, want vee is ook gelijk wat het product van de boer. Dus daar haalt hij ook zijn geld uit. Dus dat is eigenlijk juist in beide gevallen ook weer zo lastig. Als je een toekomstperspectief voor die boer wil schetsen en de natuur schoon wil houden, dat is de oplossing voor die natuur, minder vee. Maar ja, de toekomstperspectief voor de boer is afgelopen decennia vaak geweest meer vee. Nou, in die omslag zitten we nu.
Ja. En dat toekomstperspectief van vroeger, meer vee, dat werd ook, ja, ik ben niet een grote kenner van de geschiedenis van de agrarische sector, maar dat werd lange tijd ook gestimuleerd, toch, vanuit de overheid?
Zeker. Ja. Opschaling was altijd het doel, intensivering, dus de grond zo maximaal mogelijk benutten. En je zou kunnen zeggen, met de kennis van nu, overbenutten. Dus dat is inderdaad een lange tijd het beleid geweest en werd ook gestimuleerd vanuit de financiële sector. Als je leningen wilde krijgen van banken, dan werd dat erbij gezegd van, joh, probeer dat eens als verdienmodel. En eigenlijk moeten we nu weer een beetje terug. En dat doet heel veel pijn. Extensivering moeten we nu naartoe. Dus minder vee op hetzelfde stukje land. Nou, dat doet heel veel pijn. Omdat je nog steeds voor datzelfde stukje carbonade niet opeens heel veel meer geld krijgt. Dus dan moeten de supermarkten ook meewerken. En dan moet de hele keten meewerken. Nou, dat lukt allemaal niet zo 1, 2, 3. Daar is een landbouwakkoord vorig jaar over geklapt. Daar zijn ook allerlei partijen niet tevreden over. Dat zie je ook nu weer. Dus dat is echt een omslag die voor heel veel pijn gaat zorgen. Het enige wat het kabinet eigenlijk nu kan doen is die pijn zoveel mogelijk verzachten. Maar wegnemen, dat is al lang niet meer aan de orde.
Ja, en met het kabinet bedoel je nu nog eventjes het demissionaire kabinet, neem ik aan. Hè? Want iets anders hebben we niet. Maar als we even inderdaad overschakelen naar de politiek van de formatietafel. We weten daar natuurlijk heel weinig tot niks van wat daar wordt besproken. Maar als jij een beetje probeert door die muur heen te kijken en probeert te bedenken wat ze precies over landbouw bespreken. Waar gaat het dan over? En wat is het conflict?
Nou, het conflict zit hem eigenlijk niet eens. Stel dat je een ideaal beeld kon schetsen van waar wil je nou heen met de landbouwsector. En we hebben helemaal geen Brussel waar we aan hoeven te denken. We hebben geen natuur waar we per se echt veel rekening mee hoeven te houden. Dan denk ik dat zowel PVV, VVD, Nieuw Sociaal Contract als de BBB nog enigszins wel op hetzelfde of in ieder geval in de buurt van elkaar uitkomen. Alleen de realiteit is veel lastiger. Dat is namelijk dat we wel te maken hebben met Europese regels. En daarom kom je tot een heel lastig punt op die formatie. Tafel. Dat zie je ook al in de verkiezingsprogramma's zag je dat al een beetje opdoemen. Bijvoorbeeld Nieuw Sociaal Contract en de VVD hebben het ook in hun programma over die grondgebondenheid waar we het net over hadden. Dus een aantal koeien per hectare. De PVV heeft het daar helemaal niet over. Ik zal even een stukje citeren. Zij hekelen Europese regels over uitstoot, mest en hekelen het zogenaamde stikstofprobleem. We moeten af van de bangmakerij dat onze natuur en onze leefomgeving op omvallen staan, zeggen ze. Boeren moeten kunnen blijven, de stikstofregels moeten worden geschrapt. Dat zijn teksten die eigenlijk onverenigbaar lijken met de plannen van VVD, nieuw sociaal contract en dus ook die Europese regels. En we weten niet inderdaad wat er aan de formatietafel wordt besproken, maar wat toch ook wel opvallend is, is dat je ook in kamerdebatten die tegenstellingen tussen die vier partijen steeds meer aan de oppervlakte ziet komen. We hebben bijvoorbeeld afgelopen dinsdag het kamerdebat gehad dat al een beetje over mest ging. Eind deze maand komt er nog een groter kamerdebat over. Maar in dat debat van dinsdag zag je inderdaad al dat vooral bij de inbreng van de PVV en de boerburgerbeweging, dat die andere twee partijen dachten, wat maken jullie nou? Wat zijn dit nou voor ideeën? De BBB zei bijvoorbeeld dat ze helemaal niet zo enthousiast waren over die uitkoopregelingen en hadden zelf nog eigen plannen die ze nu nog niet wilden presenteren, maar pas later deze maand. Ook de PVV zou zelf nog met plannen komen. En daarvan zei de VVD, bijvoorbeeld Tom van Kampen van de VVD, die zei van, dat vind je dat nou verantwoordelijk? En om nog de boeren nog langer in onzekerheid te laten zitten, terwijl je die plannen al wel hebt, maar ze later pas wil bekendmaken. En hij, Van Kampen begreep het ook niet dat de boerburgerbeweging alle hoop leek te vestigen op Brussel, terwijl daar al zo vaak om uitstel en uitzondering is gevraagd en Nederland die inmiddels niet meer krijgt. Ja. Dus wat je bij die vier partijen ziet, is dat er eigenlijk twee partijen zijn die proberen binnen de Europese regels het juiste landbouwbeleid voor elkaar te krijgen. En er zijn twee partijen die eigenlijk toch ergens nog de hoop hebben dat het allemaal wel zal meevallen. Cor Pierik van de Boer-Burgerbeweging die hoopt bijvoorbeeld heel erg dat er na de Europese verkiezingen in juni opeens een heel andere wind gaat waaien. Wat we afgelopen tijd ook al een beetje zagen aankomen. Maar het is maar de vraag of die wind zo hard gaat waaien dat dat ook daadwerkelijk het Nederlandse probleem oplost. Die kans lijkt toch echt klein. En de PVV, daar is vrij weinig over bekend wat zij nu precies vinden. Omdat zij zich ook het minst echt uiten inhoudelijk in kamerdebatten van die vier partijen.
Ja, ze zijn er vaak niet, hè? Maar waren ze hier trouwens wel aanwezig?
Ja, ze waren bij dit debat inderdaad wel aanwezig. Het Kamerlid Nijhoff Leeuw is dat van de PVV. En zij hekelt ook die uitkoopregeling. Zij vindt het vreselijk, zegt ze, dat boeren massaal overwegen te stoppen. Dat jonge boeren niet meer willen beginnen. Ze wil juist prioriteit geven aan die jonge boeren en stimuleren om wel te beginnen aan een boerderij en ook financieel steun te geven. Dus ja, dat lijken enorm conflicterende belangen. En het is de vraag of die bij elkaar gaan komen aan die formatietafel. Ja. En als je dat binnen de Europese regels wilt doen, dan lijkt dat toch heel lastig voor bijvoorbeeld de boerburgerbeweging, die dan heel toch een paar kernpunten, kroonjuwelen van die partij, over stikstof, over mest, over boeren, overboord zal moeten zetten. Omdat het Europese beleid nu eenmaal vraagt dat we echt rigoureus van koers gaan veranderen.
Ja, en niet alleen dat, maar BBB is ook nog eens de kleinste partij aan die formatietafel. Dus je zou zeggen, die kan het minst hard op haar strepen gaan staan. Of werkt het zo niet?
BBB zal bereid zijn een hele hoop ook toe te geven en compromissen te sluiten. Maar als de BBB toch van één punt het kernpunt heeft gemaakt, dan wel landbouw en stikstof. En die agrarische sector, de boerenachterban. Als zij daarvan opeens zeggen, joh, weet je, laat ook maar. Dat kan wat minder en we doen het eigenlijk ongeveer zoals het vorige kabinet. Ja, dan zegt die achterban natuurlijk ook wel van, wat maakt je ons nou? Hiervoor hebben we op jullie gestemd. Dit was de reden dat de BBB zo groot werd in de provincies. Kom nou, dan zit je nu aan de knoppen, regel het dan ook. Dus eigenlijk kunnen ze dat niet maken. Dat is zo'n belangrijk punt voor die partij.
Oké, dan dwalen mijn gedachten toch even af naar de PVV, de grootste partij aan die onderhandelingstafel. Want die hebben natuurlijk ook allerlei principiële uitgangspunten al 20 jaar. Hè, tegen migratie, tegen islam, noem allemaal maar op. Wilders heeft al sinds de verkiezingscampagne gezegd van, nou, ik ben bereid om dat soort harde punten wel in de ijskast te zetten. Is dit niet iets wat de BBB op een gegeven moment ook in de ijskast moet zetten? Of zijn dat twee onvergelijkbare grootheden?
Wat de PVV in de ijskast heeft gezet, is het islamstandpunt. Hè? Dus daar waren ze, in vroege jaren wilden ze dat natuurlijk echt bestrijden. En nu zeggen ze dat iets te hebben losgelaten. Wat je natuurlijk wel ziet, is dat die partij nog steeds pleit voor veel minder migratie. En de goede verstaander weet natuurlijk ook wat dat betekent. Dat betekent uiteindelijk ook minder islam als het aan die partij ligt. Dus je kunt je afvragen in hoeverre dat standpunt echt in de ijskast is gezet. Of dat toch vooral een toon is die er is veranderd bij sommige Kamerleden. En Geert Wilders denk ik ook. Het voordeel daarvan is ook dat je niet echt hele harde beleidskeuzes hoeft te maken. Er is niet een soort van islamrichtlijn uit Europa of een geloofsverordening. En als het gaat om dat stikstof en dat mestprobleem, dan moeten er keuzes worden gemaakt. We moeten aan deadlines voldoen of besluiten daar niet aan te voldoen. Maar dan hebben we ook weer met grote problemen te maken, omdat we dan sancties krijgen van Europa. Maar het is echt een heel urgent probleem. En als ik daar even iets over mag schetsen. We hebben bijvoorbeeld volgend jaar al een eerste deadline. Over hoeveel natuurgebieden onder de kritische stikstofgrens moeten zitten. Daar zitten we nog lang niet aan. Volgens de inschattingen komen we daar ook niet aan. Dus dat is de eerste deadline. In 2027 moeten de wateren in Nederland veel schoner zijn dan ze nu zijn. Lijken we ook niet aan te komen. En dan hebben we het nog niet over 2030 of 2035 gehad. Dus dat zijn veel urgentere zaken die ook helemaal niet kunnen worden uitgesteld. Die kunnen niet in de ijskast. Daar moet je heel rigoureus een streep door zetten met alle gevolgen van dien. Of je moet ze nu gaan uitvoeren. En dat maakt die keuze voor de BBB veel minder makkelijk om dat even in de ijskast te zetten dan de PVV gewoon, bij Islam.
Ja, gewoon vanwege de praktische consequenties die eraan vastplakken.
Het is veel te groot voor de ijskast.
Ja. En hoe kijk jij nu eigenlijk naar de positie van minister Adema en het demissionaire kabinet in het algemeen? Zijn die verlamd of zijn die juist een beetje gedwongen om dingen te doen? Hoe moeilijk is die positie van Adema vooral?
Nou, het kabinet lijkt eigenlijk elke week iets minder demissionair te worden. En dat geldt ook wel voor het departement van Landbouw. Dat zie je natuurlijk nu bij die mestplannen. Een kamermeerderheid, namelijk de vier formerende partijen, hebben gevraagd: wil je het even uitstellen? Adema zegt: nee, doe ik niet. Het is te urgent. En hij heeft ook echt al wel een beetje de VVD en Nieuw Sociaal Contracten van overtuigd inmiddels van die plannen. En je ziet dat bij minister Van der Wal ook eigenlijk. Dat is natuurlijk niet alleen de minister voor stikstof. Dat is ook nog eens Kamerlid voor de VVD. Een van die formerende partijen. Dus zij heeft een dubbelrol. En die is ook heel lastig. Maar zeker als minister gunt ze zichzelf heel veel ruimte om te hameren op het belang van die natuur. Het was ook 2 weken geleden was er ook een debat met minister Van der Wal, waarin ze de Kamer ook een spiegel voorhield. Eigenlijk toch een beetje fel van leer trok. Van joh, elke keer als er keuzes moeten worden gemaakt tussen de natuur en economische belangen, dan winnen economische belangen het. Ze heeft ook gezegd dat een nieuw kabinet ook op korte termijn met strenge stikstofregels moet komen. Ze heeft telkens in debatten is ze in aanvaring gekomen met de boer-burgerbeweging, met de PVV en ook met Nieuw Sociaal Contract. Dus zij vervult momenteel vooral die rol van minister voor Natuur en iets minder die van VVD-Kamerlid. Maar dat maakt het natuurlijk wel een heel lastige combinatie.
Ja, en het verschil met Adema is waarschijnlijk ook dat hij zit niet in de Tweede Kamer. Hè? Hij
Adema
is gewoon,
kan
alleen
eigenlijk
maar minister.
Doen wat hij wil, inderdaad. Die is alleen nog maar demissionair minister. Die heeft niet ook nog eens grote partijbelangen. Hij is van de ChristenUnie. Dat is niet een van de formerende partijen. Dat is een partij die zich ook wel achter het demissionaire kabinetsbeleid kan scharen. Dus die heeft het in zekere zin iets makkelijker. Inhoudelijk is dit natuurlijk ook een enorm lastige boodschap voor hem. Omdat hij bij al die boeren komt. Hij ziet al jonge boeren die er vroeger misschien van droomden om het bedrijf van hun vader over te nemen, dat inmiddels hebben gedaan en eigenlijk met de handen in het haar zitten. Hij komt bij gezinnen waar opeens geen opvolger meer is, terwijl die er vroeger nog wel leek te zijn. Het is heel pijnlijk voor die agrarische sector. En Adema is wel de minister die dat heeft geprobeerd op te lossen met een landbouwakkoord. Dat is mislukt en nu moet hij alsnog met pijnlijke maatregelen komen. Dat is natuurlijk ook niet een droombaan, maar hij heeft het politiek gezien is die iets losser, ja.
Ja, nou, urgentie is natuurlijk het sleutelwoord bij inderdaad zowel Van der Wal als Adema. Je noemde net al die deadlines die ons te wachten staan in volgend jaar al en in, wat was het, 2027 over waterkwaliteit.
Ja.
Wat gebeurt er als die deadlines gemist worden, als we gewoon niet aan de regels voldoen?
Ja, dat is wel opvallend dat je in steeds meer debatten ook gewoon partijen hardop hoort zeggen, joh, laten we die richtlijnen maar gewoon negeren. Laten we het maar niet doen, omdat het zoveel vraagt van Nederland, zo lastig is en zoveel pijn gaat doen, dat het eigenlijk te veel is. We kunnen het niet aan. En wat je dan doet, het zijn gewoon Europese wetten. We moeten ons daar gewoon aan houden. En als je dat niet doet, dan kan de Europese Unie sancties opleggen. En het is, nou gebeurt dat wel eens. Het is niet heel uitzonderlijk. Alleen dit is een heel gevoelig politiek dossier. Niet alleen in Nederland, maar juist ook in Brussel. Nederland heeft al heel vaak uitstel gekregen. Nederland kreeg al heel vaak een uitzondering van Brussel, waardoor we meer mochten. Als we ons nu nog steeds niet daaraan houden, dan vreest het kabinet toch wel echt grote problemen. En volgens minister Adema kan dat echt in de vele miljoenen euro's aan boete op gaan leveren voor Nederland. Waarvan hij zich ook afvroeg, ja, wie moet dat dan betalen? Moet dat op het bordje van de boer terechtkomen? Het is dus in ieder geval geen duurzame oplossing. Je krijgt die procedures van de Europese Commissie. Dat worden boetes, dat worden andere sancties. Misschien krijgen we dan dat we net als Oost-Europese landen geen recht meer hebben op grote geldpotten voor andere doeleinden. Er zijn een hele hoop knoppen waar Brussel aan kan draaien als je ze echt kwaad maakt. En het kabinet is er alles aan gelegen om het niet zo ver te laten komen.
Oké, dus het is niet vergelijk. Ik moet even denken aan Hongarije. Want die hebben op een gegeven moment gezegd van nou, wij lappen die Europese regels over asielzoekers en zo aan onze laars. En die boetes, nou laat maar komen. We betalen die liever dan dat we mee willen doen aan Europese wanbeleid. Om het zomaar eens te parafraseren. Maar dat zie jij niet gebeuren in Nederland op dit dossier?
Bij dit kabinet niet. Wat ik bij een volgend kabinet nog wel zou zien gebeuren is inderdaad juist wat je in die Oost-Europese landen als Hongarije vaak merkt. Dat er een heel grote mond tegen Brussel wordt opgezet. Dat dat ook in de nationale kranten en televisieprogramma's komt. Dat er duidelijk is, hey, we gaan lijnrecht in tegen dat Brusselse dictaat. En dat er vervolgens, na wat tegensputteren, toch bij onderhandelingen uiteindelijk getekend wordt bij het kruisje. Dus dat zie ik eventueel nog wel gebeuren in een volgend kabinet, ja. Dat er echt een hele grote mond wordt opgezet. Maar je echt langdurig keren tegen Brusselse voorschriften. Dat is gewoon heel, heel kostbaar. En uiteindelijk gaat ook je eigen achterban daar gewoon iets van merken.
En we hebben een paar jaar geleden natuurlijk die heftige protesten gezien van de boeren op snelwegen en dergelijke. Asbest wat in de fik werd gestoken. Provinciehuizen die werden geramd. Dat is een beetje weggeëpt. Maar denk jij dat protesten weer om deze reden, om de mestreden, dat die weer terugkeren?
Het ligt er denk ik aan in hoeverre boeren geloven dat deze plannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Er zit nu een demissionair kabinet. Dat heeft natuurlijk maar beperkte macht. Dus ik denk dat er bij heel veel boerenorganisaties, bijvoorbeeld Land- en Tuinbouworganisatie LTO, toch het gevoel bestaat, nou, we vesten ons vertrouwen op die formerende partijen. Zij zullen wel met beleid komen. Zeker de boer-burgerbeweging, dat is natuurlijk echt wel een medestander van LTO. Zij zullen met beleid komen dat in ieder geval een stuk beter uitpakt dan wat er nu door het kabinet wordt voorgesteld. En dat is geen gekke gedachte, omdat je ook vanuit in ieder geval een deel van die formerende partijen nu al felle kritiek hoort op de kabinetsplannen. Dus of het nou uiteindelijk gaat lukken of niet en hoe je dan binnen Europese wetten en regels blijft, dat is nog even van later zorg. Maar er is in ieder geval bij heel veel boeren nu nog de gedachte, zo heet als de soep wordt opgediend, gaan we hem niet
eten.
Ja.
Oké.
Ja, nee, dus ik denk dat vertrouwen er ergens wel is. Mocht er nou uiteindelijk even vooruitdenkend wel een kabinet komen met deze vier partijen dat uiteindelijk toch ook best fors beleid voorstelt wat best veel pijn gaat doen in die boerensector, ja, dan heb je wel weer een andere situatie. En dan kan het zomaar zijn dat je weer best met de trein naar Den Haag kan komen. Ja.
Oké, Auke, we hebben dus deze week, ik zou bijna zeggen, een mestweek gehad. Veel discussie, kamerdebatten, dreigende conflicten. Maar de grote vraag is nu eigenlijk, hoe gaat het nu verder met het landbouwbeleid?
Ja, dat laat zich toch makkelijk raden. Maar ik denk dat het meest logische is dat we uiteindelijk toch ons aan die Europese richtlijnen moeten gaan houden. Wat je de vier formerende partijen bijvoorbeeld nu veel ziet doen in kamerdebatten, is vragen om onderzoeken die al eens zijn gedaan. Bijvoorbeeld, kunnen we toch niet de richtlijnen voor stikstof iets verlagen en laat dat eens uitzoeken? Nou, die onderzoeken liggen er al en de antwoorden zijn heel duidelijk. Nee, het kan niet. Of nog eens in Europa te gaan vragen, mogen we alsjeblieft nog een jaartje uitstellen? Kan het iets soepeler voor Nederland? Hoe begrijpelijk dat soms ook is, omdat het best generieke regels zijn soms voor heel Europa. Nederland is een dichtbevolkt land met een heel vruchtbare bodem, waar nu eenmaal iets anders gebeurt met mest als je het op het land uitrijdt dan in Zuid-Spanje. Dus je snapt het misschien wel, maar ik kan wel alvast voorspellen wat ze in Europa gaan zeggen, ook na juni, na de verkiezingen in juni. En dat zal toch neerkomen op uiteindelijk een nee, een heel duidelijk nee. Dus wat die vier partijen maken daarmee mij ook een beetje duidelijk dat zij de oplossing ook niet echt hebben. Zij hebben niet een soort van allesomvattend idee over hoe we tegelijkertijd binnen die Europese wetten kunnen blijven en toch het voor boeren nog aangenaam kunnen houden in Nederland. Dus ja, dan kom je uiteindelijk toch maar bij twee oplossingen. Echt heel Europa negeren. Dat gaan gewoon in ieder geval VVD, Nieuw Sociaal Contract en de Boer-Burgerbeweging niet doen. Of uiteindelijk met heel veel pijn en moeite je toch aan die Europese wetten en regels houden. Dus het zal via omwegen gaan misschien, na heel veel tegensputtelen. Maar ik denk toch dat we daar uiteindelijk gaan uitkomen.
Maar hoe moet ik dat nou voor me zien? Een nieuw kabinet met daarin de BBB, die zich uiteindelijk neerlegt bij alle strenge stikstof- en mestregels. Hoe gaan zij dat verkopen aan hun achterban?
Nou ja, je zegt dus een nieuw kabinet. Dat is inderdaad maar de vraag. Misschien zit dit demissionaire kabinet er langer dan we op dit moment allemaal verwachten. Het gaat nu in de formatie lastig over de financiën. Dat is een moeilijk dossier. Maar ik zie ze er hier ook nog niet zo 1, 2, 3 op uitkomen. Omdat je inderdaad tussen kroonjuwelen en Europese wetten ergens een compromis moet gaan vinden. Dat inhoudelijk misschien niet eens super ver van elkaar zit. Maar die kloof die er zit, die lijkt wel een beetje onoverbrugbaar. Dus ja, ik hoop dat ze hele goede medewerkers hebben die toch nog ergens een geitenpaadje kunnen vinden om bij het gewenste doel uit te komen. Maar het wordt heel lastig en misschien wel een beetje te lastig zelfs.
Dus als ik even kort door de bocht jouw conclusie samenvat, dan zeg jij dat kabinet komt er helemaal niet met de BBB erin.
Als je me er niet aan houdt en het ook snel weer vergeet, dan durf ik die stelling wel aan.
Oké, snel doorspoelen mensen. Demissionair kabinet, extra parlementair kabinet. De begrippen vliegen over elkaar heen de laatste weken. Vooral dat extra parlementaire kabinet wordt veel genoemd. Hè. Dat is dan de kroonjuweel van Pieter Omtzigt. Veel mensen weten nog steeds niet precies wat dat is. Maar zien we dat nou eigenlijk niet gewoon al dag na dag aan het werk? Met het demissionaire kabinet en met ministers die gewoon hun beleid moeten verkopen tegenover een heel andersoortige Kamer.
Nou, in het landbouwbeleid lijkt het daar soms wel een beetje op. Absoluut niet het soort extra parlementair programmakabinet dat deze partijen nu in gedachten hebben natuurlijk. Maar je ziet inderdaad dat ministers gewoon doorgaan met hun beleid. Met eigen plannen komen. Kamermoties soms om de oren krijgen waarin ze worden verzocht om met ideeën te komen, plannen samen te stellen. Dat dan ook doen en voorleggen aan de Kamer. En uiteindelijk ook het hoogste woord aan de Kamer laten. Dus als de Kamer straks zegt, nee, we gaan toch niet door met die mestplannen van Adema. Ja, dan gaat Adema daar ook niet mee door. Je zag dat onlangs bij de Natuurherstelwet. Die Europese verordening om de verslechtering van de natuur tegen te gaan in alle landen. Nou, het kabinet wilde daarvoor stemmen. Het parlement was al akkoord gegaan. Het leek een formaliteit. Toen zei de Tweede Kamer, nee, jullie moeten in Europa tegenstemmen. En met heel veel pijn en moeite heeft het kabinet ook gezegd, nou oké, dat gaan we dan ook doen. Het is nog maar de vraag of die stemming er überhaupt komt en die wet. Maar ze houden zich dus inderdaad wel uiteindelijk aan het laatste woord van het parlement. En komen in de tussentijd gewoon met hun eigen plannen waarvan zij denken dat het goed is. Dus je hebt inderdaad nu al die scheiding tussen, ja, wat je een soort coalitiepartijen zou kunnen noemen, de Tweede Kamer aan de ene kant en een kabinet aan de andere kant. Je ziet inderdaad ook al dat de Tweede Kamer zegt, nou deze richting willen we ongeveer op, kom maar met plannen. Dat het kabinet dat vervolgens doet. En dat de Tweede Kamer uiteindelijk het laatste woord heeft in de besluiten als volksvertegenwoordiging van Nederland. Ja. Dus we zitten al een beetje inderdaad in een soort experimentele vorm van dat toch al experimentele extra parlementaire programkabinet. Maar als je natuurlijk aan de formerende partijen vraagt, is dit ongeveer wat je in gedachten had toen je die wens uitsprak? Nou, daar zitten ze alle vier niet op te wachten op zoiets.
Nee, terwijl zoals je het net omschreef, klonk het eigenlijk wel als het droomscenario van Pieter Omtzigt. Kamer heeft het laatste woord. En in het geval van minister Adema, die brief die hij aan de Kamer stuurde, dat stond ook heel duidelijk van, dit is mijn standpunt en ik ga dit zo goed mogelijk verkopen aan de Kamer. Dat klinkt heel inhoudelijk sterk.
Ja, en hij gaf ook eigenlijk een soort menukaart met, dit zijn de ideetjes die ik ongeveer heb. Ik wil er ongeveer dit recept van bakken. Maar als jullie nog andere ingrediënten zien, be my guest, hè, kom maar. Dus het heeft inderdaad iets extra parlementairs. Tegelijkertijd moet er in het extra parlementaire kabinet, waar de formerende partijen nu aan denken, ook eerst een soort coalitie-overeenkomst worden gesloten. Een soort tienpuntenplan met, in ieder geval, hierop willen we deze richting opgaan. En dan zou een kabinet het vervolgens uit moeten werken. Maar die richting die het huidige kabinet, het demissionaire kabinet, in wil slaan, ja, die ziet er wel wat anders uit dan de richting die de vier formerende partijen op willen gaan.
Ja. En daar komt bij dat die vrije rol van de Kamer is op dit moment niet helemaal aan de orde. Hè? Want veel partijen zitten aan die formatietafel en weten soms nog niet precies wat ze vinden van bepaalde onderwerpen.
Nee, en dat levert natuurlijk ook heel dualistische extra parlementaire vormen op van een Kamerlid Christiane van der Wal die tegen het beleid van minister Christiane van der Wal stemt. Dus aan de ene kant zou je kunnen zeggen, nou, mooi dualisme, maar het is natuurlijk ook een beetje onwerkelijk. En uiteindelijk ook voor de uitlegbaarheid beter als er op een gegeven moment gewoon een nieuw kabinet komt waarin je al die dubbelfuncties even niet meer hebt.
Ja, nou, dan gaan we daar naartoe werken en kijken naar dat nieuwe kabinet. Aan ons ligt het niet, nietwaar? Dankjewel, Auke, voor jouw glasheldere analyse. Dit was Haagse Half Uurtje voor deze week, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Smit en deze podcast is gemaakt door Michael Royal en George-Paul Henneberken. Draagt u kwaliteitsjournalistiek een warm hart toe, neem dan vooral een abonnement op Trouw. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.
Wat
Wat gebeurt er achter de gesloten deuren van de boardroom? Komt wat je ziet in bekroonde series als Succession overeen met de werkelijkheid? Als je dat wil weten, luister dan naar podcast Hollywood in de Boardroom. Met Gerben van Driel en boardadviseur Rob Huisman.
Ik zit er heel ongemakkelijk naar te kijken. Want het is natuurlijk ook een persoonlijke afrekening wat je ziet.
Hollywood in de Boardroom is een podcast van Businesswise. Nu te beluisteren in je favoriete podcast app.